Zullen we een moment stil zijn voor de God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 108, 1 en 2. 108, 1 en 2. Vanmorgen kijken we met wat extra aandacht naar de geboden en dan voornamelijk het tweede gebod en alles wat daaromheen gebeurde. En we lezen dus uit zowel uit Exodus 20 als uit 32. We beginnen met de wetslezing eerst uit Exodus 20 en later lezen we uit hoofdstuk 32. We lezen de wet van onze God zoals hij die gegeven heeft aan de Israëlieten en daarmee ook aan ons. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die een misdaad van de vergaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, de bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes: Spreekt u met ons, dan zullen we luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. En Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd. Tot zover. We zingen Psalm 19, de aangegeven versen.
Oh, my Christian.
Zullen wij met elkaar bidden en een zegen vragen over deze dienst. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u het ons uit laat zingen. Woorden die eeuwen oud zijn, die we wel vatten, soms niet. Maar waar iets doorklinkt van uw trouw, van uw bedoeling, van uw richting in ons leven. En soms volgen we dat prima en soms volgen we u op uw pad. En op een onbewaakt moment kiezen we de zelfgekozen wegen. En hebben we dat soms helemaal niet door. Maar soms ook wel. En dan vragen we uw vergeving, Heer. Als we uw weg bewust negeren. Als we los van u het leven aan zijn gegaan. Wilt u ons dan terugbrengen bij uw woord, bij uw wet, bij uw geest en bij uw hart? Dat willen we u vragen, omdat we door hebben gekregen dat dat de bedoeling is. Dat u met uw geest in ons werkt. En u, Heer Jezus, u heeft het ons voorgeleefd. Wilt u ons nabij zijn? Om met u door het leven te gaan. Ook in tijden dat het minder is. En dat het moeilijk is. En dat we niks zien en dat we niks voelen. Juist dan. Hier geeft u ons uw geest. Daar hebben we heel veel van nodig. Om het leven met u te leven. Tegen de goden van deze tijd in. Heer, dat vragen we u. Zonder blik op eigen verdiensten. Want die zelfgekozen wegen van ons, die leiden meestal niet naar u. Geeft u het ons, Heer. Om te leven uit die genade. Uit die liefde. Uit die overgave aan u. Elke dag opnieuw. En zeker vandaag. We vragen het u in de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen gezang 327. De eerste drie versen. Na de schriftlezing zingen we lied 8 uit de evangelische liedbundel. Lied 8. Ik lees eerst twee versen nog uit, hernieuwd uit Exodus 20 en dan ga daarna door naar Exodus 32. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vader en vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Toen het volk zag dat het lang duurde voordat Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En ze zeiden tegen hem: Sta op, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, die man die ons uit het land Egypte geleid heeft, we weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hem: Ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in uw oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. En hij nam ze van hen aan. Hij bewerkte ze met een graveerstift, maakte er een gegoten kalf van. En toen zei hij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan: Morgen is er een feest voor de Heer. Ze stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. En het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. En vervolgens stonden ze op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de Heer tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heer tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een halstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heer zijn God gunstig te stemmen en zei: Heer, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoeling heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en van de aardbodem te vernietigen? Laat uw toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham en Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf gezworen hebt en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw aangezicht, uw nageslacht talrijk maken als de sterren naar de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit hebben. Toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. En Mozes keerde zich om en daalde van de berg af met de twee tafelen van de getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven. Ze waren aan de ene en de andere kant beschreven. Die tafelen waren Gods eigen werk. Ook was het schrift Gods eigen schrift in de tafelen gegraveerd. Tot zover.
Ja, maar ze vroeg. Oh ja. Vater, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen en aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen en aanbidding is voor u.
Gemeente van de Heer, die woorden zijn overbekend. En zelfs vandaag hoor je ze zelfs nog twee keer achter elkaar. Als ik sommige van die zinnen start uit het van de 10 geboden, kunnen sommigen van u die zinnen misschien zo wel afmaken. Duizenden jaren oud, een week in en week uit vangen onze oren ze op. En vandaag concentreren we ons op het beeld. Dat wat we zien en dat wat in ons hoofd zit. Ja, laat ik gewoon maar starten met een compliment. Want ja, in de kerk horen we dat niet vaak. Hè? We horen niet zo heel vaak dat we zo fantastisch bezig zijn. Maar ja, als het wel zo is, dan mag dat natuurlijk ook wel eens een keer gezegd worden, toch? Kijk, wat je zou kunnen zeggen, dit gebod wordt gehouden. Het wordt hier nagekomen. Als ik om me heen kijk, zie ik hier niks bijzonders staan. Hadden de Israëlieten in die tijd nog wel een stiekem godenbeeldje bij zich? Denk even nog aan Rachel die op reis gaat en die dan toch denkt van nou, het is allemaal wel goed en aardig, die God van Israël, maar ik neem toch voor de zekerheid maar wat mee. Hier zie je niks staan. En ik kan zomaar aannemen dat dat bij u thuis ook niet het geval is. Er is wel eens wat discussie over die Boeddha-beelden die je bij de blokken kunt kopen. Maar ook al heeft u er een in huis, dan denk ik toch niet dat u daarvoor knielt iedere morgen. Nou, prima. Dus. Kijk, het helpt natuurlijk dat in onze tijd die verleiding niet zo groot is om dat dan ook te doen. En in de tijd van het oude Israël was die verleiding heel anders. Zag het leven er natuurlijk ook heel anders uit. Alle volken eromheen vereerden hun goden aan de hand van beelden. En ze vonden het belachelijk dat Israël dat niet deed. Ja, en dan is het natuurlijk een heel stuk moeilijker om dat gebod te houden. Dus ja, wat denkt u? Zullen we dat gebod nou gewoon maar schrappen? Heeft het eigenlijk zijn werk gedaan? Een beetje overbodig in 2014. We zullen zien toch dat het wel erg zonderling blijft, nog steeds. Ook nu. En het vreemd is in onze tijd dat we een God dienen zonder beelden. Er staat geen afbeelding van iets dat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Boven, beneden en onder. Dat is een oud-oosters beeld van de kosmos in allerlei lagen. Met andere woorden, maak geen beeld van God, van iets of van wat dan ook, waar dan ook in het universum. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, gewoon heel staccato, heel basic. Geen beelden, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God. Dat is wat dat gebod zegt. Geen beelden, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God. Het belangrijkste is dus, maak geen beelden om daarmee je verhouding met God weer te geven. Ontvangen in een beeld kan zomaar gebeuren, ook nu. Maar we kijken eerst eens hoe dat nou liep met dat volk Israël in de woestijn. Kijken we naar dat hoofdstuk Exodus 32. Dat volk staat midden in de woestijn. Ze staan bij de berg waar ze God zelf ontmoet hebben. Daar las ik even wat door op dat hoofdstuk 20. Waar staat dat de wet wordt gegeven met allemaal tekenen eromheen. En het volk zegt van nou Mozes, ga jij daar maar tussen staan. Want dit is wel erg heftig allemaal. En God heeft ze hier gebracht. En daar op die berg hebben ze eigenlijk Gods liefdesverklaring gehoord. Zijn vraag of ze met hem wilden leven, een verbond wilden aangaan. een relatie wilde aangaan. En de Heere God heeft tegen ze gesproken. 10 woorden, 10 geboden. Om het leven met hen vorm te geven. Zo gaan we het doen. Levend vanuit de bevrijding. Want dat is het eerste wat er staat als het gaat om de geboden. Ik ben God, degene die je uit Israël heeft weggevoerd. Dus daar begint het mee. Het begint niet met een gebod. Het begint met de bevrijding. Sommige dingen wel doen, andere dingen juist helemaal niet doen. Anders leven dan mensen die God niet kennen. Dat was de bedoeling. Ja, en toen was Mozes weer die berg opgegaan om bij God te zijn. En hij zou wel terugkomen, maar ja, zij waren beneden gebleven. Ja, en wat nu dan? Want Mozes bleef maar weg, het schoot niet erg op. Ja, en God kon dan wel gezegd hebben, ik ben die ik ben, ik ben die erbij is. Degene die dichtbij je is. En hij kon wel gezegd hebben, ja, ik ben jullie God. Bevrijder, beschermer. En er was donder en bliksem geweest. Maar nu was die bemiddelaar Mozes weg. En zij waren zonder tekenen en wonderen in die woestijn. Ja, en er staat dan, en het volk zag dat het lang duurde voordat Mozes terugkwam. Ja, en dat heeft ook wel iets met geloven te maken. Dat het soms heel erg lang kan duren, dat wachten op God. Waarom laat hij dat nou gebeuren? En dat is heel vaak gewoon niet te begrijpen. Ook hier staat er geen verklaring voor waarom dat volk feitelijk, ja, die wachttijd had. Waarom die daarmee een soort op de proef werd gesteld. En dat kan natuurlijk ook in ons leven gewoon het geval zijn dat er een ervaring is. Dat het bijna zo'n overweldigende ervaring is met God. Dat je zegt van nou, een beetje afstand is misschien ook goed. En dan komt die afstand en dan is het stil. En dan ga je op een zeker moment denken, ja maar, wat weet ik eigenlijk weinig van hem af? Zou het nou wel echt zijn? Ik voel het op dit moment niet. En ik merk er op dit moment ook niks van. En het volk gaat naar Aaron. En ze zeggen, sta op, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, dus de liefde lijkt wel een beetje over, die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, waren ze er zelf bij of niet, vonden ze er zelf iets van, we weten niet wat er met hem gebeurd is. En we hebben iets of iemand nodig die ons de weg wijst, die voor ons uitgaat. En God zou dat toch doen? Aaron die heeft wel een idee, iets ja, wat we eigenlijk ons wel kunnen voorstellen. Hij maakt een beeld waarmee God een beetje begrepen kan worden. Tastbaar wordt, zichtbaar wordt ook. Een God die je met je mee kunt nemen. Gegarandeerde aanwezigheid als je door die woestijn gaat. En het wordt een stierkalf. Gegoten van goud en dat was een heel tekenend, heel gebruikelijk beeld van het goddelijke in die tijd. Een beeld van potentie, een beeld van kracht, een beeld van gezondheid, van vruchtbaarheid. Dat eigenlijk die dingen waarvan je denkt van nou, die hebben wij eigenlijk wel van God nodig. Ook wel eigenschappen misschien van God. En dat was het beeld. En het paste goed ook bij de beelden in die tijd van de goden. En die mensen die zijn enthousiast, dat lees je eigenlijk wel in de tekst. En ze hebben er ook heel wat voor over. Want Aaron hoeft helemaal niet lang te bedelen om hun goud. Zodra hij het gezegd heeft, rukken ze, dat staat 2 keer met een enorme vaart geschreven, rukken ze de ringen uit hun oren. Van de zonen en van de dochters, dus dat deden ze blijkbaar niet zo moeilijk over ringen in de oren van bij mannen. Alles werd bijeen verzameld. En ze kunnen, zo lijkt het eigenlijk wel een beetje, ze kunnen er eigenlijk niet eens op wachten. En dan gaat het opeens al door elkaar lopen. Als je kijkt in dat hoofdstuk 32, staat er in vers 1, maak ons goden die voor ons uitgaan. En als het kalf dan gegoten is, dan staat er, kijk, dit zijn uw goden die u uit Israël, uit Egypte geleid hebben. Dat is vreemd. En ten slotte bouwt Aaron, die dat ziet gebeuren, bouwt een altaar en kondigt een feestdag voor, niet voor het kalf aan, maar voor de Heere God aan. Maar ze wisten toch eigenlijk wel dat God ze uit Egypte had geleid. Of tenminste, via Mozes. En ze zochten toch eigenlijk goden om ze verder te helpen. En nu het beeld er is, zeggen ze, nou ja, nu hebben deze goden, dit God, dit kalf, heeft ons uit Egypte gehaald. En Aaron die lijkt een beetje te willen redden wat er te redden valt. En die maakt dan heel snel een altaar. En die kondigt de feestdag van God aan. En op die feestdag wordt er gedankt. En wordt geofferd met dankoffers, met brandoffers. En wordt uitbundig feest gevierd. Ja, snapt u het daar nog? Of ik? Zochten ze nou een nieuwe God? Of zochten ze een vorm om de God van hun bevrijding te danken? En dichtbij zich te hebben? Eén ding is zeker, niet lang geleden waren ze erbij toen die 10 geboden klonken. En in het tweede gebod staat, ik ben uw God, uw bevrijder, maak geen beeld. En hier zien we wel iets van de gevolgen van beelden. God zegt, als reactie erop, ze hebben verderfelijk gehandeld. Het maakt blijkbaar nogal uit. Het is dus geen kleinigheid. Dat gaan we na. Toen ze een dankdag hadden en toen ze offers brachten op dat altaar, dankten ze toen hem of dankten ze toen het beeld? Wie kan het nog zeggen? Wie heeft het nog door? En het gaat dus blijkbaar door elkaar lopen, als beelden dominant worden. En dan staat er echt wel met zoveel woorden dat God dus woedend wordt, dat hij vreselijk boos wordt. En waarom is dat nou? Kijk, je kunt God niet aanpassen, daar is hij te heilig voor. Te groot. Niet in een beeld te vangen. Daarmee, eigenlijk wat je doet, is dat je hem daarmee kleineert. Hij had gezegd in het tweede gebod, geen beelden, want ik, de Heer, ben een naijverig God. En naijverig, dat betekent jaloers. En dat is een woord dat nogal snel wat misverstanden oplevert. Want als je als mens jaloers bent, dan ben je jaloers op een ander, iemand die iets heeft. En dat zou je ook wel willen. Of je bent jaloers op een ander omdat die aandacht en waardering krijgt die jij eigenlijk zou willen hebben. Maar naijverig jaloers hier, daarmee wordt bedoeld de passie die iemand voelt voor een ander. Voor degene waarmee die getrouwd is, waarmee die door het leven gaat of een van zijn kinderen. De passie die je voelt als die ander je trouw is, is dezelfde passie ook die je voelt als de ander je ontrouw is. Dus ik ben een naijverig God, zou je net zo goed kunnen vertalen met ik ben gepassioneerd, ik ben hartstochtelijk. Ik ben de Heer, een hartstochtelijk God. Soms heb je een beeld van iemand. Bijvoorbeeld omdat je een ander over hem of haar hebt horen praten. Of omdat je iets op Facebook hebt gelezen. Of in een artikel in de krant. Misschien een reportage op tv waar iets naar voren kwam. Of in een andere situatie waar je beeld hebt, een collega die je misschien elke dag spreekt. Maar als je een eigen beeld maakt van iemand, dan kun je ook iemand eigenschappen toedichten die hij of zij eigenlijk helemaal niet heeft. En dat kan goed zijn. En dat kunnen ook heel slechte eigenschappen zijn. En soms gebeurt het ook dichter bij huis. Bij een man of bij een vrouw, bij een kind. Als je een beeld maakt van iemand, dan heb je feitelijk dus geen relatie meer met die persoon die erachter zit. Maar dan heb je een relatie met een ander. Een beeld. Iets wat je denkt dat die persoon is, of zou moeten zijn, zou horen zijn. Een projectie. Misschien wel een wens. Een idee. Denk er maar eens over na. Zijn de mensen om je heen waarmee je leeft nou echt degene die ze zijn? Of idealiseer je ze soms? Dat doen ouders wel eens met hun kinderen. Alles is goed aan ze. Of iets anders. Maak je nou een ander soms niet kleiner of slechter dan die is? Omdat hij een bepaald soort eigenschap heeft die jou tegenstaat, wordt alles wat die persoon doet automatisch in dat beeld gezet. Ze kunnen eigenlijk geen goed meer doen. Of ze zijn dom en je hoeft er dus ook nooit naar te luisteren. Dan vereenzelvig je die mensen met het beeld wat jij ervan hebt. Ieder van ons heeft denk ik wel eens zo'n ervaring gehad. Dat iemand anders een beeld van je heeft. Door iets wat je gezegd hebt. Misschien wel 10 jaar terug. Of wat een ander van je verteld heeft. en het is onterecht. En er zit misschien wel een punt van waarheid in. Het is vaak niet helemaal onzin, maar het is wel heel beperkt. En het heeft geen oog voor al het andere wat je ook bent. Ook je goede bedoelingen die je hebt. En dat kan heel erg kwetsend zijn. Over zulke soort dingen gaat het hier. En God neemt het blijkbaar dus heel erg hoog op. Geen beelden. Het moet om hem gaan. Niet om hoe je wil dat hij is. Oké, naijverig. Ja, dat is dus hartstocht. Maar dat andere, dat klinkt ook helemaal niet makkelijk in onze tijd. Ik ben een hartstochtelijk God die de misdaad van de vader, een bezoek aan de kinderen, vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid toe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mij geboden in acht nemen. Betekent dat nou dat die kinderen gestraft worden voor de misstappen van hun ouders? Of van hun voorvaderen? Wij komen er met die tekst niet zomaar uit. De verklaringen leggen verschillende accenten. Dat het soms een natuurlijk proces is, als een bepaalde familie God vaarwel zegt dat dat soms doorgaat in de generaties. Andere commentaren zeggen weer, kijk, het gaat om de verhouding, het gaat om kinderen in derde, vierde geslacht, maar daartegenover staat duizenden van hen die hem lief hebben. Dus de verhouding moet aangegeven worden. Toch ga ik daar wel in mee in dat punt van ja, het kan niet zo zijn dat God het ongeloof en de ongehoorzaamheid van de ouders ongemoeid laat. En er pas later in het derde of in het vierde geslacht op terugkomt bij die mensen die daar feitelijk niks mee te maken hadden. Bij onschuldige mensen en er dan pas zegt van ja, by the way, ik heb nog een rekening te verheffen. Dat gaat in tegen elke andere uiting van wie God is. Ieder mens wordt zelf verantwoordelijk gehouden. Ook al hoor je tot het volk Israël, ook jij wordt geacht. Niet het feit dat je besneden bent is belangrijk, maar het gaat erom uiteindelijk ten diepste omdat die besnijdenis in je hart plaatsvindt. Niet het feit dat je tot de kerk hoort is belangrijk, maar het feit dat die doop ook voor jou iets gaat betekenen. Maar wel is het zo, blijkbaar, dat God vergeldt. Ik vergeld, staat er. En dat kan heel straffend klinken. En het kan ook heel oordelend zijn. Maar vergelden is dus ook altijd iets wat ergens iets mee te maken heeft. Het is ook nooit zonder reden. Vergelding is gericht. Vergelding is op iets gericht waar je zelf schuldig aan bent. Niet anderen, niet je voorgeslacht. Als God je vergeldt op iets, dan is dat ook een persoonlijke zaak. Dan is blijkbaar op een zeker moment de maat vol. Hoe en wanneer? Nou, goed dat wij daar maar niet over gaan. Zeker niet over andermans leven. In het tweede en het derde gebod zijn de enige twee geboden van de tien waar heel duidelijk staat dat het consequenties heeft als je er niks aan gelegen laat liggen. Op die andere geboden staat dat er niet bij. Dat betekent niet dat je de conclusie kunt trekken, nou, bij die andere geboden maakt het dan blijkbaar niet uit als je daar overheen stapt. Maar bij deze, het maakt blijkbaar uit wat je beeld van God is. En het volgende gebod, zijn naam op verkeerde wijze gebruiken. Het is dus blijkbaar echt niet om het even. Want het gaat dan om hemzelf. Hij zelf is in het geding. Moraal van het verhaal, let dus op, als je een relatie hebt met een beeld van God, dan heb je geen relatie met God. Dan kunt je allemaal denken dat je volgeling van Jezus bent, maar dan ben je het niet. Dus daarom is het echt wel een ernstige zaak. Ik noem wat beelden uit onze tijd. Kijk, grote kalveren, dat waren de beelden van die tijd, uit die cultuur. Wat zijn nou onze kalveren? Nou, ik noem maar een stuk of drie. Mensen kunnen van God een boekhouder maken. Dan wil ik niks tegen boekhouders zeggen natuurlijk in dit huis. Maar toch, eerst moet je voldoende saldo hebben opgebouwd. En pas dan kun je bij hem terecht. En de saldo van genoeg weten, van voldoende bijbelkennis, van voldoende goede dingen doen. Ja, en als het dus een negatief saldo is, dan zou God zomaar kunnen lijken op een deurwaarder die verhaal komt halen. Dat is een beeld van God. Een ander beeld is, klinkt wat vriendelijker, God als supporter. aan de zijlijn van je leven, je af en toe aanmoedigend, juichend. En jij speelt de wedstrijd en hij is altijd blij met wat je doet. Maar hij staat wel buiten jouw lijn. Jij voert het leven. Hij is altijd positief over je en hij juicht als je een goal hebt gemaakt. Een ander is God als wegenwacht. Bij pech onderweg kun je beroep op hem doen. En hij is er met een uurtje als je langs de weg staat. En hij komt altijd als je hem nodig hebt. Dat zijn beelden, zomaar drie. Denk eens na over jouw beelden van God. Wat is nou dominant aanwezig? Komen ze nou een beetje overeen met hoe hij zich echt presenteert als je de breedte van de Bijbel neemt? Natuurlijk is er voor elk beeld wel een tekst te halen. Maar die tekst staat meestal in een context en die staat in een boek en die staat in een groter boek. En zijn die andere beelden daar altijd in elke situatie mee in overeenstemming? Want die beelden, daar kun je heel veel op afdingen die ik net noemde. Die boekhouder, die supporter en die wegenwacht. Want als God nou een hartstochtelijk God is, dan komt dat natuurlijk niet overeen met dat beeld van die boekhouder met voorwaarden. Met een rekening. Hij wil je liefde en hij wil je toewijding. Hij wil er zijn in het leven van alle dag. Dus ook niet aan die zijlijn. En niet alleen maar juichen. Als je een goal hebt gemaakt. En hij is ook geen eerste hulp bij ongelukken, helaas. Soms kun je verlangen naar hem en soms heb je hem ook echt nodig. Dan kun je bellen wat je wil, maar dan lijkt hij niet te komen. Blijkbaar niet op onze afroep. Hoe oprecht die afroep ook kan zijn. Vaak moet je vertrouwen dat hij er is op zijn manier. Ook als je het helemaal niet merkt en als je het helemaal niet voelt. En dat kan heel moeilijk zijn en soms is dat veel gevraagd. En dat zagen we aan het volk daar in die woestijn. Leek het wel te veel gevraagd. Mozes zat op de berg en het volk zat in die droge woestijn. Het kan dus zijn, ook bij ons, dat er een nieuwe beeldenstorm nodig is. Niet in de kerk, maar in ons hoofd en in ons hart, in ons denken. Omdat God het blijkbaar hoog opneemt en omdat hij blijkbaar gezien wil worden zoals hij is. Geen beelden, oké. En tegelijkertijd, in diezelfde Bijbel, wemelt het van de beelden van God. Door hemzelf gegeven. Op basis van wat hij doet. En het zijn, als je goed kijkt, allemaal aanvullende beelden. Beelden die even later weer worden bijgesteld door een ander beeld. Omdat het blijkbaar anders te eenzijdig zou worden. Bijvoorbeeld, God is een vuur. Zowel verwarmend, maar het kan ook verterend zijn. God is een rots om op te bouwen, maar ook om je dus soms aan te stoten. Hij is een schild en een schuilplaats, een vader, maar ook een moeder. Die voor haar kinderen opkomt, te alle tijden. Hij is een rechter. Noem maar op. Maar ons is een beeld gegeven, daar wil ik mee afsluiten, die uiteindelijk alles in zich draagt. En dan weten we wel waar het om gaat. Gelukkig maar, hij is het gezicht van God. In de brief van Paulus aan de Colossenzen wordt gezegd, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Maak je dus geen beeld, want het beeld is je al gegeven. En alles van God is in Jezus te zien. Het liefdevolle, het hartstochtelijke, het genadige, maar ook het rechtvaardige en het radicale. Zo is God, zo is Jezus. En hij paste totaal niet in het beeld dat mensen van de Messias hadden. En hij ging er dus aan. Zo'n God, dat past niet. Dat paste niet in het beeld. Daar kan het blijkbaar toe leiden. Als God niet past in je beeld. En alles van God is dus in hem te zien. Maar toen de mensen hem niet moesten, is God dus in zijn genade op dat diepste punt erbij geweest. En hij draaide haat en nijd en goddeloosheid om. Hij koos ervoor om te verzoenen. In Jezus, door hem. Oké, dan als je per se een beeld wil en niks menselijks is ons vreemd, prent je dan minimaal tenminste dit beeld in. Dit beeld van Jezus zelf. In je hoofd en in je hart. En vraag de Geest of die je daarbij wil helpen. Want als je richt op dat beeld, op het beeld van wie Jezus is, dan gebeurt er iets aparts. Dan verander je langzamerhand God niet meer naar jouw beeld, maar dan verandert hij jou naar zijn beeld. En dat heet dan navolgingen. Dat is een levenslang proces. Het gaat van op naar neer. Het gaat soms door een woestijn, zonder enige ervaring of richting. Maar zonder hem, dat zag je daar aan het volk en dat zie je ook in het leven hier en nu, blijft die woestijn je lot en eindig je daar dan ook. Maar met hem kom je uit in het land van belofte. Het leven met hem. En op een zeker moment hebben we geen beeld meer nodig. Dan zullen we hem zien. Wat een dag. Wat een feest. Amen. We willen met elkaar ons geloof belijden en dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we met elkaar het lied Machtig God, sterk aan ons. En voor zover we ook graag staan. En ieder van ons belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u er constant tegen ingaat, onze beelden van u. Dat u heel veel beelden geeft, een boek vol. En dat zijn beelden die soms tegenstrijdig lijken te zijn. Maar ze weerspiegelen iets van uw grootheid, uw majesteit, uw ondoorgrondelijkheid. Maar als één ding duidelijk is, dan is het dat u degene bent die erbij is. Dat is uw naam, dat is uw wezen. Ik ben die ik ben erbij. Ik zal voor je zijn wie ik nu ook voor je kan zijn. Heer, wilt u ons dat inprenten? Dat uw nabijheid, dat uw wezen is, uw trouw, uw liefde, uw hartstocht. Zoals uitgezegd en uitgeleefd in Jezus uw Zoon, Immanuel, God met ons. Heer, als we het niet voelen, als we het niet ervaren, als het tegen zit en als het woestijn lijkt, geeft u ons dan het teken, Heer, als we het daarmee moeilijk hebben. Dat bidden we u. Dank u wel, Heer God, dat u het beeld in ons hoofd wil neerzetten, wilt inprenten van hoe u bent. Toen u zei, toen Jezus zei, als je mij ziet, dan zie je de Vader. Een mens zoals wij, van vlees en bloed, 100% God en 100% mens, wat meer hebben we nodig? Geeft u het ons, Heer, als woorden soms doodslaan op de praktijk van ons leven, als soms koud lijken of clichés. Wilt u dan werken met uw geest, zodat we ons beeld blijven corrigeren, ons niet vasthouden aan een beeld van 20 jaar geleden, omdat dat toen een goed en veilig beeld was, maar dat we langzamerhand u ermee uit het oog zijn verloren. Werk dan met uw geest in ons hart en in ons leven, zodat we blijven zoeken naar u, de enige ware God. Dank voor wat u geeft in uw woord en door uw geest. Dank voor uw gemeente, waar woorden klinken die anders zijn dan de woorden van alle andere dagen. Geeft u het ons, Heer, om daarin staande te blijven.
en onze beelden niet te laten overnemen door alle beelden om ons heen. We danken en we bidden u in de naam van de Heer Jezus, het beeld van u. Amen. Na de collecte is ons slotlied, gezang 445, 1, 2 en 3. Zegen van de Heer. De Heer zegen ons en hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij zij ons genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geef ons vrede.